Broeders en zusters, vanavond wil ik u meteen meenemen naar, althans om te beginnen, naar Matteüs 13. Sommige mensen glunderen, zo van, die ken ik al uit mijn hoofd. Matteüs 13, vanaf vers 1. En te dien dagen, Jezus uit het huis gegaan zijnde, zat bij de zee, en tot hem vergaderden vele scharen, zodat hij in een schip ging en nederzat. En al de scharen stond op de oever, en hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeggende, zie, de zaaier ging uit om te zaaien, en als hij zaaide, viel een deel van het zaad bij de weg, en de vogelen kwamen en aten datzelfde op. En een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel waarde had, en het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden, en omdat het geen wortel had, is het verdord. En een ander deel viel in de doornen, en de doornen wiesen op en verstikten hetzelfde. En een ander deel viel in de goede aarde, en het gaf vrucht, het een 100, het ander 60 en het ander 30-voud. Wie oren heeft om te horen, die horen. En de discipelen tot hem komende zeiden tot hem, waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? En hij antwoordende zeiden tot hen, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven. Want wie heeft, die zal gegeven worden, en hij zal overvloediglijk hebben, maar wie niet heeft, van die zal genomen worden, ook dat hij heeft. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen, noch ook verstaan. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld die zegt, met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en geenszins bemerken, want het hart deze volks is dik geworden, en ze hebben met de oren zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan, opdat zij niet de enige tijd met de ogen zouden zien, en met de oren horen, en met het hart verstaan, en zich bekeren, en ik hen genezen. Doch uw ogen zijn zalig, omdat zij zien, en uw oren, omdat zij horen. Tot zover. En dit is dan de gelegenheid, de eerste gelegenheid zelfs, officieel in de schrift, waarbij de Heer in gelijkenissen spreekt. En de meesten zullen met het beginsel bekend zijn, daarom noem ik het maar even snel. Het punt is dat gelijkenissen in de Bijbel niet staan opdat daardoor bepaalde Bijbelse waarheden zouden geïllustreerd worden, zoals men ons traditioneel wil doen geloven. Dat is nou eenmaal niet zo, ik kan het ook niet helpen. Er zijn bepaalde argumenten voor waarom dat niet zo is. De belangrijkste, de mooiste vind ik altijd, dat iedereen weet dat de gelijkenis helemaal niks illustreert of verklaart, want iedereen weet dat juist de gelijkenis verklaard moet worden. Dat volgt dan ook hier meteen, want hierna volgt inderdaad de verklaring van de gelijkenis van het zaad vanaf vers 18. Dus als een gelijkenis zou dienen om iets te verklaren, dan is die volstrekt onbruikbaar, dan werkt het absoluut niet. Het blijkt toch zo te zijn, want juist de gelijkenis moet verklaard worden. De verklaring van de gelijkenis dient om iets te verklaren, maar niet de gelijkenis zelf. En als de verklaring van de gelijkenis is om iets te verklaren, dan is de gelijkenis zelf uiteraard om iets te verbergen. Precies het tegenovergestelde. Dat zo is, blijkt duidelijk, want men neemt de traditionele verklaringen van de gelijkenissen, zoals die in de loop der eeuwen geproduceerd zijn, en u leest de grootst mogelijke onzin. Nou ja, dan lees je onzin over zuurdeesem als beeld van het evangelie enzovoorts. En een vrouw die zuurdeesem verbergt in 3 maten fijn meel, dat is de kerk. Ben je mooi klaar mee als de hele zaak bederft. He? Dat is de kerk dan, hè? Ja, nee, dan zegt men, dat is het evangelie dat door de kerk gepredikt wordt en wat door de hele wereld gaat enzovoort. Dat soort onzin. Precies zelfs het tegenovergestelde van wat het werkelijk betekent. Nou, dan noem ik maar even zo een voorbeeld, maar zo gaat het nou eenmaal. De gelijkenissen, daar wordt over het algemeen weinig van begrepen. Maar waarom dat is, hebben we van de week al besproken. De gelijkenissen spreken namelijk per definitie over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En dus in het algemeen over het verborgen koninkrijk. Maar dat is vaste spijs. Dat is de enige vaste spijs die de Bijbel kent. De dingen rondom de hemelse positie van Christus en daarmee ook de gemeente. Maar die is uiteraard niet bekend aan degenen die slechts melkdeelachtig zijn. En als men dus melkdeelachtig is en zichzelf stort op de gelijkenissen en om die per se te verklaren, dan wordt er dus inderdaad wat anders uitgeperst. Zo zit dat. En niet de waarheid, maar in tegendeel, dikwijls, dus opvallend genoeg, dikwijls precies het tegenovergestelde van de waarheid. Maar goed, daar laat ik me nou verder niet mee in. Waar het maar om gaat, is dat hier in Matteüs 13 voor het eerst in het Nieuwe Testament de Heer Jezus een gelijkenis gebruikt om tot het volk te spreken. En de Heer is nog maar nauwelijks uitgesproken. Bovendien spreekt hij de nogal vreemde woorden: wie oren heeft om te horen, die horen. En meteen barsten de discipelen los in vers 10 en zeggen: waarom spreekt gij tot hen door gelijkenis? En u weet wat het antwoord niet is. Het antwoord is niet: nou, dat is een bekende Oosterse gewoonte, want dat is nu helemaal zo gebruikelijk in onze cultuur om de dingen te beschrijven aan de hand van voorbeelden uit de natuur en zo, hè? Kun je moeilijk zeggen. En alleen al de vraag van de discipelen bewijst dat dat niet het antwoord kan zijn, want dan zouden zij dat wel geweten hebben. En zouden zij bovendien aan gelijkenissen gewend geweest zijn geworden, ja, in Duitsland. Dat waren zij niet. Het punt is dat zij heel goed begrepen, ze waren in ieder geval eerlijk, lijkt mij, dat zij in ieder geval begrepen dat wanneer door gelijkenissen gesproken werd, niemand ook maar enigszins een idee had van waar de Heer het eigenlijk over had. Waarom doet u dat door gelijkenissen spreken? Want dat begrijpt niemand. En dan geeft de Heer als antwoord, want de vraag was: waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? En dan is een antwoord: omdat het u, discipelen, want tot hen wordt dat gezegd, omdat het u weliswaar gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. Waar gaan de gelijkenissen dus over? Over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En daarom worden die verborgenheden in gelijkenissen verborgen. Want die gelijkenissen bevatten het een of ander geheim. Zo is het nou eenmaal, en dat moet dan verklaard of geopenbaard worden. De Heer zegt dus: ik spreek tot hen door gelijkenissen, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. Maar dien is het niet gegeven. En dan meteen gaat hij verder, want vers 12 sla ik voor het gemak over, hè. Vers 13, daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij, of opdat zij, want dat kan ook, omdat zij ziende niet zien. Dat wil zeggen, aan hun ogen mankeert niks, niettemin zien zij niet wat er gezien moet worden. En horende niet horen, hetzelfde dus, hè, de oortjes, daar mankeert niks aan, maar ze horen toch niet. En zij verstaan, begrijpen dus ook niet, let op, verstaan, dat is met het hart, hè. Het begrijpen, weet je wel, verstaan met het verstand enzovoorts. Daar hebben we ook al over gesproken. En dan onvermijdelijk vers 14. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld. Dat is dus de profetie waar wij ons vanmorgen onder andere mee bezig hebben gehouden. In hen wordt de profetie van Jesaja vervuld die zegt: met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en geenszins bemerken, enzovoorts. En dat betekent in elk geval dat de profetie van Jesaja over dat Israël verhard zou zijn, doof en blind en vol onbegrip, dat die profetie hier van toepassing is op het spreken van de Heer Jezus in gelijkenissen tot het Joodse volk. Dat kan niet missen, maar ik moet er meteen bij zeggen, het is van toepassing op het spreken in gelijkenissen, maar spreken in gelijkenissen op zich is al iets bijzonders, is al iets wat een overdrachtelijke betekenis heeft, hè? Het spreken in gelijkenis zelf is eigenlijk al een teken. Zodat in werkelijkheid het spreken in gelijkenissen zelf niet eens zozeer de vervulling is van deze profetie van Jesaja, maar het feit dat de Heer hier spreekt over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen, terwijl zij het niet begrijpen, om wat voor reden dan ook, dat is de werkelijke vervulling van deze profetie van Jesaja. Maar even langzaam dan. Ze waren ziende blind en horende doof. Wat hadden zij dan hier kunnen zien? Nou, toch een merkwaardig verschijnsel, hoor. Vers 1. Te dien dagen, Jezus uit het huis gegaan zijnde, zat bij de zee. En zelfs sterker nog dan dat. En tot hem vergaderden vele scharen, zodat hij in een schip ging en nederzat. En al de scharen stond op de oever. En hij sprak tot hen vele dingen. En dan vragen wij, die vragen de discipelen niet, maar dan vragen wij. En waarom ging de Heer in een scheepje op de oever, op zee, en sprak hij tot hen op de oever? En dan krijg je de verklaring, nou, ze hadden in die dagen nog geen microfoons en geen PA-installatie. Dus het is lastig spreken in de buitenlucht zonder een flink. Nou, heeft er wel eens iemand gesproken, dan wel gespeeld buiten? Je moet zorgen dat je op zijn minst een muur achter je hebt. Zodat het geluid inderdaad maar één kant op gaat. Namelijk alleen die kant waar het publiek zich kan bevinden, uiteraard. Want als je alleen midden op straat of midden op een plein of voor mijn part midden op de heide gaat gaan spreken, dan heb je weinig kans dat iemand je kan horen. Dat is absoluut onmogelijk. En dan zegt men, nou dan ging je in de zee, want over het water draagt het geluid ver, enzovoorts. En dan konden ze het goed horen. Nou, ik geef het u te doen. Dan moet je eens in een bootje op zee gaan zitten. Nou, niet zo ver van de kant dan natuurlijk. En dan spreek je tot de scharen aan de oever. Als je heel hard praat, heb je kans dat de voorste rij het nog hoort. Maar de rest absoluut, maar dan ook absoluut niet. En het meeste geluid gaat gewoon verloren opzij, maar daar staat niemand. En links en rechts dus, en achter je staat ook al niemand. En het wordt ook niet weerkaatst, zodat hooguit een kwart van het geluid, maar in de praktijk nog veel en veel minder, voor je uit naar die mensen gaat, waarvan hooguit de eerste rij het nog hoort, omdat er geen reflecties zijn, hoort de tweede rij en de derde rij het zeker al niet meer. En als je niet gelooft, probeer het dan maar eens. Dat is gewoon een onzinnige verklaring. Waarna de vraag is, waarom deed de Heer het dan? Nou, dat moet je nou precies zien. Het hele punt is dat ook dit een teken is. Zelfs het hele spreken in gelijkenissen is een teken. Het feit aan zich is al een teken. Maar goed, dat de Heer hier in een schip gaat en vanaf de wateren spreekt tot degene die op de oever, had hen toch op zijn minst aan het denken moeten zetten. Nog even Psalm 2 dan, vooruit, hè. Waarom woeden de volken en bedenken de natie in ijdelheid? Ik heb er niet op gewezen, maar de uitdrukking, het woeden van de volkeren en het ijdele dingen doen, dat zijn normaal de termen die ook in de Bijbel, ook gewoon in het Oude Testament, gebruikt worden voor het woeden van de golven. De volkeren en de heidenen worden daar voorgesteld via de werkwoorden, alsof het de zee is. De zee gaat zo tekeer. Want de heidenen worden voorgesteld door de zee. En waar zou dan het land het beeld van zijn? Nou, noemen ze een land, hè? Het land. Gewoon van Israël. Israël zou immers ook zijn zelfs als het zand der zee. Dat is niet het zand in de zee, maar het zand wat uit de zee aanspoelt, waardoor het droge land ontstaat. Dat is de gedachte. Het land is Israël en de zee is de volkeren. En dat heb ik eens nagevraagd. Bij Johannes, Openbaring 17. De wateren die gij gezien hebt, in een visioen was dat weer, zijn volken en scharen en natiën en tongen. En dat zijn vier verschillende woorden voor één en hetzelfde. De volkeren namelijk. De hoer die zit op vele wateren. De hoer Babel, de stad Babel feitelijk dus ook, die regeert over de wateren, namelijk de volkeren. Zijn eenvoudig, water is in het beeld van de volkeren. En het land in dat verband is altijd Israël. En wat staat hier? Jezus ging in een schip. Eerst staat er, hij verliet het huis en zat bij de zee. Maar daarna staat er zelfs, hij ging in een schip en zat in het schip. Dat moet je dan vooral nog doen, ja, onder zulke slechte akoestische omstandigheden. Dan zou je toch op zijn minst moeten gaan staan. Dan moet je altijd trouwens, als je spreekt, heb je sowieso meer geluid. Dat is nou eenmaal zo. En als je mensen wil bereiken, moet je ook staan, want geluid moet er als het even kan een beetje overheen kunnen komen. Zo is het nou eenmaal. Maar hij zat in een schipje op zee, onder de slechtste akoestische omstandigheden die je denken kunt. Waarom? Omdat daarmee geïllustreerd wordt dat ooit het woord van God gesproken zal worden door de heidenen of vanuit de heidenen aan Israël. En dat is de omgekeerde wereld. Het is precies hetzelfde als dat sommige natuurlijke takken worden afgesneden en andere tegennatuurlijke takken geënt wordt op de boom, waarna in Romeinen 11 zo'n beetje aan het eind staat, dat de afgesneden takken barmhartigheid zouden verkrijgen vanwege uw barmhartigheid. Dat wil zeggen dat het evangelie gepredikt zou worden aan de Joden, opdat zij genade zouden verkrijgen en barmhartigheid en hulp te bekwamen tijd, vanwege dat wij heidenen barmhartigheid en hulp en genade hebben verkregen enzovoorts. Kortom, de omgekeerde wereld. Heidenen die het evangelie prediken aan de Joden, of, als u daar nog moeite mee hebt, dan is het toch in elk geval zo dat het voorstelt dat het evangelie vanuit de heidenen gepredikt wordt aan de Joden. Dan zou het ook nog door Joden kunnen gebeuren eventueel, maar dat doet niks ter zake. Het gaat erom dat vanuit de heidenen, vanuit de heidense wereld, het evangelie gepredikt wordt aan Israël. En in het bijzonder zelfs Israël in het land daar. Het is de bedoeling zelfs dat het in onze dagen gebeurt. Hoezo geen evangelie prediken aan Israël? Dat is precies wat er wel zou gebeuren en ook zou moeten gebeuren. Maar dat is wat geïllustreerd wordt, eigenlijk al in vers 1. Jezus uit het huis gegaan zijnde. Welk huis? Het huis Israël uiteraard. Zat bij de zee, aan de einden der aarde betekent dat, en aan de zee. Oudtestamentische termen uiteraard, hè? Aan het einde van het land en daar waar de zee begint, aan de einden der aarde. Dat is ook al een beeld van heiden in elk geval. Nog een beetje meer dan dat trouwens, maar dat doet er nou niet toe. Maar in elk geval van de heidenen. En daarna gaat hij zelfs nog een stap verder, gaat in een schip. En vanuit het schip predikt hij de boodschap, een boodschap in elk geval. Spreekt hij verborgenheden van het koninkrijk aan Israël. Want het punt is dat de Heer in het schip met zijn discipelen, dat het op zichzelf al een beeld is van het verborgen koninkrijk. Want de Heer en zijn discipelen zijn uiteraard gewoon een beeld van de Heer en de gemeente. Het schip is inderdaad de vorm, de uiterlijke vorm van de gemeente, zoals die zich bevindt in, onder, en eigenlijk moet ik zelfs zeggen boven, maar in ieder geval te midden van de wateren, te midden van de heidenen namelijk. En vanuit de gemeente der heidenen, te midden van de heidenen, wordt het evangelie gepredikt, inderdaad, aan Israël. Dat is waar het om gaat. En dat had men kunnen zien. Bovendien, het type van dat schip op het water, dat komt trouwens ook al in het Oude Testament uitgebreid voor. Het is een tamelijk bekend beeld. Had het toch op zijn minst aan het denken moeten zetten. Hoe dat ook zij, wij kennen bovendien een profetie in... Dat maak ik het weer niet gemakkelijk, maar wij kennen een profetie, Jesaja 28, waar staat dat door lieden van andere talen en door belachelijke lippen, dat is hetzelfde als vreemde talen, belachelijke talen, zou de Heer tot dit volk Israël spreken. En er staat er meteen achter, maar ook al zo zullen ze mij niet horen. Jesaja 28. Waar de Heer klaagt en zegt, niemand wil mijn boodschap horen. En waar hij zegt, aan wie zal ik dan de kennis leren? Aan wie? Aan wie zal ik dan de kennis leren? Aan de afgetrokkenen van de borsten, aan degene die melk van noden hebben, dus letterlijk, hè, staat daar, Israël, melk van noden. Hij zegt, aan hem kan ik mijn verhaal niet kwijt, hij had vaste spijs. Maar ze wilden aan de borst blijven. Ze waren daarvan afgetrokken. Dat wil zeggen, zij wilden daaraan blijven. Zij wilden melk en geen vaste spijs. En dan zegt de Heer, aan wie zal ik dan de kennis leren? Aan de afgetrokkenen van de borst. Hij zegt, nee, voor hun is mijn woord alleen maar gebod op gebod, regel op regel. Twee keer herhaald. Hier een weinig, daar een weinig, staat er. Want het woord van God wat tot u komt is voor hun alleen maar wet. Je kunt er alleen maar in vinden naar hun gedachten hoe je hier op aarde wellicht zou moeten leven. En dringt niet eens tot hen door dat men aan die voorschrift, als men ze zo leest, niet eens kan voldoen. Dat het volstrekt zelfs onmogelijk is. Maar de wijsheid, Gods wijsheid en Gods woord willen zij niet horen. En dan zegt de Heer, aan wie zal ik dat dan leren? Nou ja, aan hen in ieder geval niet. En daarna zegt hij dus, door lieden van belachelijke lippen en door andere talen, belachelijke talen enzovoort, zal ik tot dit volk spreken en al zo, ook al zo zullen ze mij niet horen. Nou, als je dan alleen dat leest in Jesaja 28, dan lees je dus dat de Heer zich zal bedienen van heidense volkeren, lui met een andere achtergrond en cultuur en dus taal, dat die het evangelie zullen prediken, en zelfs de vaste spijs enzovoorts, dat die het evangelie zouden prediken aan Israël, maar zegt de Heer, ook al zo zullen ze mij niet horen, want in Jesaja 6 immers wordt al gezegd, ze zijn verhard en verblind en doof. Maar wij leven in de dagen waarin die profetie in vervulling gaat. Niet alleen die van Jesaja 6 over die verharding van Israël, maar ook die van Jesaja 28, want in onze dagen worden lieden van belachelijke lippen het evangelie gepredikt aan Israël. Dat begrijp je me goed. Voor Israël was het noodzakelijk dat als het woord van God gesproken werd, dan moest dat in het Hebreeuws. Daar was die taal zelfs voor. Het valt velen niet op. Maar in de oudheid is Israël heus nooit Hebreeuws gesproken, hoor. Hebreeuws was alleen voor de synagoge, voor de godsdienst en verder niet. Dat is een religieuze taal. En als het dus komt in de talen van andere volkeren, dan is dat volstrekt belachelijk. Iemand die een Groningse evangelie... Nee, goed. Hè? Nee, aan de Groningse Joden. Maar goed, laat maar zitten. Ik zal u niet verder vertellen hoe ik daar nou weer bij kom. Maar in ieder geval laten we zeggen dat de heidenen inderdaad een evangelie prediken aan Israël. En dat in plain English, zal ik dan maar zeggen voor deze gelegenheid dan, het evangelie gepredikt wordt aan Joden over de hele wereld en in alle talen enzovoorts. En in Engeland laat men bijbels drukken tweetalig, Nieuw Testament tweetalig. Dus als het Engels is, Engels en Hebreeuws naast elkaar. Maar je moet niet denken dat de meeste Joden inderdaad het Hebreeuws kunnen lezen. Maar als ze er geen Hebreeuws bij zien, dan willen ze helemaal geen godsdienstige zaken, willen ze helemaal geen kennis van nemen. Want als het over godsdienst gaat, dan moet het in Hebreeuws en anders kan het niet. Dus als compromis worden tweetalige bijbels gedrukt en verspreid. En degene die verspreiden en wij... denken wellicht, ja, dat gaat tweetalig, want de Joden zelf horen of in een bepaald land en spreken de taal van het land, maar in ieder geval ook Hebreeuws. Maar dat is een misverstand, Hebreeuws kennen ze net zo min als u en ik. De gemiddelde. Maar niettemin, ze lezen dus uit zo'n tweetalige Bijbel, lezen ze niet Hebreeuws, maar de andere bladzijde daarnaast namelijk. Dat is gewoon Frans, Duits, Engels en Gronings. Oh, die hebben ze nog niet, nee. Goed. Maar door belachelijke lippen, daar gaat het om. En dat is wat in onze dagen gebeurt. En dan is er altijd wel iemand zo gist die zegt, maar die profetie uit Jesaja 28, daar staat toch in de Bijbel dat die vervuld wordt door het spreken in tongen op die Pinksterdag. Ja, dat is gist. Er staat er inderdaad, ja. Waar? Nee, in 1 Korinthe 14. Leuk, leuk. 1 Korinthe 14. Dat wordt ook pas achteraf verklaard dat het dat is. Maar het hele punt is dat zowel het spreken in gelijkenissen als het spreken in tongen op de Pinksterdag en daarna tekenen zijn die wijzen op de tijd die nu inmiddels aangevangen was in de dagen van Handelingen. De tijd waarin de zaligheid de heidenen gezonden was en waarbij heidenen zouden horen en waarbij heidenen via hun talen eventueel zelfs het evangelie zouden prediken aan Israël. Het waren tekenen. Hier, het spreken in gelijkenissen, die zijn niet begrepen, is een teken. Maar het spreken in tongen op de Pinksterdag is ook een teken. En waar staat er dat dat een teken is? Ja, inderdaad. Ook 1 Korinthe 14. Spreken is het toch eens een teken voor de ongelovigen. Want aan hen worden tekenen gegeven opdat ze tot geloof zouden komen. Dat ze zouden zeggen, hé, dit herken ik. Want dat is Jesaja waar dat staat. Dat in belachelijke, door belachelijke lippen en talen, vreemde talen, tot ons gesproken zou worden. En voor het evangelie in de praktijk naar de heidenen ging, werd het evangelie dus al gepredikt door de discipelen op de Pinksterdag in tongen, in vreemde talen, als teken van dat nu het nieuwe verbond was aangebroken en dat de Heer opnieuw tot zijn volk sprak in overeenstemming met de profetie van Jesaja 28. Men geloofde echter in het algemeen niet en dus werd gewoon de profetie op de meest normale wijze vervuld, namelijk tot in onze dagen aan toe. En dat blijft ook nog wel even zo, dat het evangelie vanuit de heidenen gepredikt wordt aan Israël en waarbij dus de wereld op zijn kop staat. Want de bedoeling was oorspronkelijk dat Israël de evangelie zou prediken aan de heidenen, vanzelfsprekend. Dat is waar het om gaat. En ook hier vinden we zo'n teken. Het is dan ook de Heer die in gelijkenissen tot hen spreekt. Waardoor weliswaar niet de profetie van Jesaja 28 wordt toegepast. Waar staat dat tot door belachelijke lippen tot hen gesproken zou worden. Maar waarbij dan toch in ieder geval Jesaja 6 vervuld wordt. Waarbij gezegd wordt, horende hoort, maar verstaat niet. En ze horen de gelijkenis en zij verstonden ze niet. Ze verstonden de tekst wel. Ze verstonden de woorden wel die gesproken werden. Luid en duidelijk wellicht, misschien ook niet, maar stel dat ze het wel hoorden, dan nog begrepen zij het niet. En dat is maar waar het om gaat. Het had aan het denken moeten zetten. Wat gebeurt hier? De discipelen werden ook aan het denken gezet. Die zeiden, wat gebeurt hier? En de Heer legde het dan uit. Het was een teken dus, zoals de Heer steeds opnieuw, eigenlijk constant door, tekenen deed. En dit was er een van. Een teken door abnormaal gedrag, waardoor de gedachten bepaald moesten worden bij de diverse schriftplaatsen en profetieën uit het Oude Testament. En zo blijft het dus ook, alle gelijkenissen, niet alleen deze eerste, maar alle gelijkenissen, niet alleen hier, maar in de hele rest van de Bijbel, en ook zelfs de gelijkenissen in het Oude Testament overigens, voor zover die er zijn, die spreken inderdaad over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Een van die gelijkenissen was bijvoorbeeld die van Jesaja 5, die we van de week gelezen hebben, over die wijngaard die zou zijn tot afwijding, waarvan de muur zou worden weggenomen, enzovoorts. Precies hetzelfde, want het sprak over onze bedeling waarin het koninkrijk van Israël is weggenomen en verborgen is, en waarbij de wijngaard er dus desolaat bij ligt en vertreden wordt. En waarbij dus ook het land en zelfs Jeruzalem vertreden wordt door de heidenen. Tot het einde van de 70ste week aan toe. Dat is het verhaal. Dus inderdaad, gelijkenissen om de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen inderdaad te verbergen. En de Heer zegt, u, tot zijn discipelen, u is het gegeven om die te weten. En dus verklaart hij sommige gelijkenissen aan zijn discipelen. Dat is wat er verder gebeurt. Maar ze hadden moeten horen en zien. Maar zij hoorden niet en zij zagen ook niet werkelijk wat er echt gebeurde. Maar wat er te horen en te zien was, was dat de zaligheid van Juda, althans van dit Israël, zou worden weggenomen en inderdaad naar de heidenen gebracht zou worden. Hiervoor vinden we trouwens ook zo'n teken, want dat staat in het eind van hoofdstuk 12. Hè? Daar staat namelijk, als hij nog tot de schare sprak, ziet, zijn moeder en broeders stonden buiten, zoekende hem te spreken. Maria, Jacobus, Judas, Simon, Jozef. Nee, zijn broer, niet zijn vader, zijn broer Jozef. Enzovoort. Ze stonden buiten, zoekende hem te spreken. En iemand zei tot hem, zie, uw moeder en uw broeder staan buiten, zoekende u te spreken. En hij antwoordde, zeide tot degene die hem dat zeide, wie is dat, mijn moeder? En wie zijn mijn broeders? Hij kende ze ineens niet meer. Daar heb je weer. Afwijkend gedrag. Bijzonder gedrag. Als teken. Wat zegt hij daar nou? En zijn hand uitstrekkende over zijn discipelen, zeide hij, ziet mijn moeder en mijn broeders. En aangezien de discipelen een beeld zijn van de gemeente, wijst hij dus op de gemeente niet zijn bloedverwanten, namelijk het Joodse volk, maar degene die in hem geloven, namelijk de gemeente. En meteen daarna gaat het verder dat de Heer zegt, zo wie de wil mijns vaders doet, en wat is de wil des vaders? Dat men gelooft in degene die door de Vader gezonden is, uiteraard. Hè? Dus weer het Johannes Evangelie. Die de wil des vaders doet die in de hemel is, dezelfde is mijn broeder en zuster en moeder. En te dien dagen Jezus uit het huis gegaan zijnde, in meer dan één opzicht dus, want zijn huis namens zijn familie distancieerde hij zich hier bij deze gelegenheid ook van, uit het huis gegaan zijnde zat bij de zee, zodat de zaligheid en de boodschap, het woord ging naar de einden der aarde, min of meer. En als je dat mist, dan heb je altijd nog, hij zat neder in een schip. En dus kwam het inderdaad terecht bij de heidenen. En in beide gevallen staat er trouwens, hij zat bij de zee en hij zat in het schip. Een beeld van de zittende positie van Christus. Rustend van het volbrachte werk heet dat. Zittend aan de rechterhand Gods op de troon. Ja. En sindsdien is het scheepje onder Jezus' hoede. Nou goed, dan laat ik het even bij. Waar het om gaat is dus dat wij die profetie van Jesaja vanmorgen gezien hebben. En we hebben gezien hoe die verband houdt met de verheerlijkte Christus, maar Israël is doof en blind en vol onbegrip. Vanwege ongeloof. Hier wordt dezezelfde profetie aangehaald en toegepast, zodat we hier ook een uitbeelding vinden van het ongeloof, onbegrip, de doofheid, zeg maar, de verharding van Israël. En dat is de situatie in onze dagen, zodat wat hier gezien wordt een beeld is van onze bedeling en dat wat hier gesproken wordt spreekt over de tijd waarin het koninkrijk verborgen is. Zoals in onze dagen uiteraard. En dat is maar waar het om gaat. Maar dat het uiteindelijk wordt toegepast rechtstreeks op onze bedeling, dat staat ook in de schrift. Want hier was het Johannes, of hier was het de Heer Jezus, die zegt, hier door het spreken in gelijkenissen wordt deze profetie van Jesaja vervuld. Maar het is jaren later, dat de apostel Paulus in Rome al in de gevangenis enzovoorts zit en daar spreekt met de Joodse leidslieden, nog steeds Joodse leidslieden, in Rome. Dat is in Handelingen 28. En onthoud nog even dat wij vanmorgen diezelfde profetie uit Jesaja dus ook toegepast hebben gevonden in Johannes 12. Hè? In verband met, Jesaja zag de heerlijkheid van Christus. Hij sprak toen, zij geloven het niet, zij zijn verhard, ze zijn blind en doof, enzovoort. Dan wordt het ook toegepast. En daarna ging het verhaal verder met de Heer Jezus in hoofdstuk 13, met zijn discipelen, niet in een schip, maar het maakt niet zoveel uit, daar was hij met zijn discipelen in de opperzaal. Een beeld van de hemelse positie van de gemeente. En in Matthäus 12 en 13 vind je de Heer met zijn discipelen in een scheepje. Een beeld van de gemeente zoals die buiten Israël, althans buiten het Joodse volk en onder de heidenen zich bevindt. Want wat de aardse omstandigheden betreft is de gemeente onder de heidenen, wordt verzameld uit de heidenen enzovoorts, te midden van de volkeren. En eigenlijk dus in ballingschap. Maar wat de hemels, wat de geestelijke positie betreft is de hemel gezet, is de gemeente gezet in de hemel en in Christus. Goed, nou ik zal proberen te vergeten nu, dan ga ik verder naar Handelingen 28, waar Paulus zit in de gevangenis in Rome. Let op, zit, hij zit heet dat, in de gevangenis zit je per definitie. En de positie van Paulus zittend in de gevangenis in Rome is net zo goed een beeld van de zittende positie van Christus nu in ballingschap, namelijk verworpen door de wereld en verworpen door, in ieder geval door de zijnen. Hebben ze de Heer opgesloten dan? Nee, maar nou even onder ons, hebben ze Paulus opgesloten dan? Want nee, die zat in zijn eigen gehuurde woning en op eigen kosten in zijn eigen gevangenis die hij zelf gekozen had. En zo is het met de Heer in onze dagen ook hoor, verworpen door de wereld. Een ballingschap, zal ik dat maar zeggen, voor de wereld, maar niettemin een zelfgekozen positie en op eigen kosten. En dat 2 dagen lang. Kan ook. Meer zeggen we daar dus maar niet van. Dan gaan we weer verder. Paulus, die zit daar in zijn eigen gevangenis. Hij gaat niet meer uit om het evangelie te prediken aan de Joden. Hij nodigt nu de Joden uit om bij hem te komen, want de situatie is nu veranderd. Ze moeten nou maar naar hem komen. Zo is het in onze dagen nog. Ja. Wij gaan naar de Heer. De Heer komt niet tot ons. Hij is weggegaan, heeft deze wereld verlaten. En als wij hem ontmoeten willen, dan zullen we naar hem toe moeten gaan. Met vrijmoedigheid namelijk moeten naderen tot de troon der genade, bedoel ik maar. Hè? Nou, zoiets vind je hier dus ook. Maar goed, hij nodigt hen uit en hij verklaart dan waarom hij daar zit. Een gevangenis, officieel enzovoorts. Namelijk omdat de Joden in Jeruzalem hem gevangen genomen en vervolgd hebben. Want en zo is hij langs omzwervingen via Caesarea, ook 2 jaar, in Rome terechtgekomen. En dan zeggen de Joodse leidslieden daar in Rome, daar hebben we nooit van gehoord. Dat zeggen ze namelijk in vers 21. Zij zeiden tot hem, Handelingen 28 vers 21, zij zeiden tot hem, wij hebben nog brieven u aangaande van Judea ontvangen, nog iemand van de broeders. In het algemeen, Joden dus, broeders van deze Joodse leidslieden. Nog iemand van de broeders hier gekomen zijnde, heeft van u iets kwaads geboodschapt of gesproken. Ze hadden zelfs nog nooit van Paulus gehoord daar. En dan gaat het verder. Maar zeggen zij, wij begeren wel van u te horen wat gij gevoelt, hoe gij denkt, wat gij gelooft, welke gezindheid in u is. Wij willen wel graag dat u getuigenis aflegt van de hoop die in u is. Met de woorden van een andere apostel dus. Wij begeren wel van u te horen wat gij gevoelt, want wat deze secte aangaat, want de christenen werden beschouwd als een Joodse secte. Vandaar dat toen de christenen vervolgd werden, automatisch ook de joden vervolgd werden, want die werden verantwoordelijk geacht voor het ontstaan van het christendom. Nee, toen de christenen vervolgd werden door de Romeinen, werden automatisch ook de joden vervolgd. En dat terwijl de joden zelf de Romeinen hadden opgeheerst om de christenen te vervolgen. Ja, dat noemen ze zelf een godspe. Maar dat kan ik niet uitleggen, want ik weet ook niet wat het betekent. Nou goed. He? Dus we gaan weer verder. Wat deze secte aangaat, ons is bekend dat zij overal tegengesproken wordt. En dan, als zij hem een dag gesteld hadden, want er wordt dus een afspraak gemaakt, als zij hem een dag gesteld hadden, kwamen er velen in zijn woonplaats, in de plaats waar hij woonde, maar dat was zijn gevangenis uiteraard, officieel, aan de welke hij het koninkrijk Gods uitlegde. Nou, onder ons, wat valt er aan het koninkrijk Gods uit te leggen aan een Jood? Moet je die lui nou echt uitleggen dat de Heer aan Adam een belofte gedaan heeft en laten bevestigen aan Abraham, Isaac en Jacob en in elk geval aan David dat iemand uit zijn zaad en uit die lijn van erfgenamen op de troon zou zitten, onwankelbaar koninkrijk zou ontvangen, dat had God beloofd, dat zou hij tot stand brengen, enzovoorts. En daarmee de verlossing van Israël van de heidenen uiteraard, en in ieder geval, in dit geval, van de Romeinen, en bovendien dan de uitbreiding van het Israëlitisch koninkrijk, van de troon van David, over alle volkeren, zodat in Abraham en zijn zaad alle volken der aarde gezegend zouden worden, valt daarin uit te leggen. Heel goed, niks. Dat wisten ze wel. Wat heeft hij hen dus verteld, Paulus? Dat Jezus de Messias is en dat Jezus de Messias gezeten is, brief aan de Hebreeën, dat gezeten is aan de rechterhand Gods. Op de troon van God, zo voortreffelijker geworden dan de engelen. En dat hij dus in de hemel een koninkrijk heeft ontvangen, of in andere termen, dat hij, die welgeboren man, is afgereisd naar een vreemd land, naar een ver land, om daar een koninkrijk te ontvangen en dan weder te keren. Om maar weer eens een gelijkenis aan te halen dan, zodat u ziet dat gelijkenissen inderdaad over onze bedeling spreken. Hij heeft hen dus verteld de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Niet de dingen die gewoon geopenbaard waren in het Oude Testament, want die hoefde Paulus hen niet uit te leggen. Trouwens, wat Paulus daarvan wist, had hij zelf uiteraard van hen geleerd, van de fariseeën namelijk. Hij was er immers zelf heen, oorspronkelijk, en zijn vader ook al, dus hij was nog erfelijk belast ook. Hè? Nou goed. Kortom, er staat, hij legde hen het koninkrijk Gods uit. Namelijk, hij heeft laten zien dat er nog een ander aspect is aan dat beloofde koninkrijk, namelijk een hemels aspect. Maar zoals wij van de week gezien hebben, is dat vaste spijs en geen melk. En daar waren zij uiteraard niet aan toe, want zij geloofden niet in Jezus van Nazareth en dus stonden zij absoluut niet open voor de verborgenheden van zijn koninkrijk dus. En konden zij het bovendien niet begrijpen, daar kunnen ze niet eens wat mee aanvangen. Zozeer waren zij gefixeerd uiteraard op een aardse toekomstverwachting, want de hemelse kenden zij absoluut niet. En liefden zij uiteraard ook niet. Kwamen deze mensen tot geloof dan vervolgens? Romeinen 11. Kwamen deze mensen tot geloof? Heeft God ze volgestoten? Kwamen deze mensen tot geloof? Nou, heel gewoon. De meeste niet, maar een overblijfsel wel. Want de verharding is voor een deel over Israël gekomen. Jazeker. He? Er staat hier dus ook. Hij legde hen het koninkrijk Gods uit. En betuigde en poogde hen te bewegen tot het geloof in Jezus. Geloof dus dat Jezus de Messias is, uiteraard. De Christus is. Poogde hen te bewegen tot geloof in Jezus, beide uit de wet van Mozes en de profeten. Ja, uiteraard niet uit het Nieuwe Testament, want dat bestond niet. Nog niet. Dus uit het Oude Testament, dat komt dus heel makkelijk. Hoe doe je dat? Uit het Oude Testament betuigen dat Jezus is de Messias. Jezus wordt immers helemaal niet genoemd in het Oude Testament. Nee, het punt is, het Oude Testament spreekt over hem, zonder zijn naam dan expliciet te noemen, maar neem die weg, dat de Messias wordt beschreven in het Oude Testament, en het punt is gewoon, dat de beschrijving van de Messias in het Oude Testament volledig past op de persoon van Jezus van Nazareth, daar gaat het om. Zij zouden hem, heb ik vanmorgen al gezegd, zij zouden Jezus hebben moeten herkennen als degene die de beschrijving, zij bij wijze van spreken, alle dagen in hun zak meedroegen. Gezocht. Grote beloning voor degene die hem vindt. Nou ja, Johannes 1, hè. We hebben deze gevonden van wie Mozes en de wet en de profeten gesproken hebben. Wie zei dat ook alweer? Was Nathanael of zoiets, of zijn broer, dat wil ik afwezen, maar zoiets, hè. Daar ging het precies zoals het moest. We hebben iemand gevonden die paste in die profielschets. En dus, hij poogde hen te bewegen tot geloof in Jezus buiten uit de wet van Mozes en de profeten. Van 's morgens vroeg tot de avond toe, dat waren nog eens goede tijden dat je bijbelstudies kon houden. Van 's morgens vroeg tot de avond toe, als u denkt dat het lang is, dan vergist u zich. Wij hebben ooit bijbelstudies gedaan van 's morgens vroeg tot 's morgens vroeg. Niet waar, Wil? Het is even de weinige keren geweest dat ik de zon heb zien opgaan. En dat bedoel ik deze keer toch niet overdrachtelijk. Maar goed, dat was 19 jaar geleden. Ja. Gewoon de 24 uur door. Kan heel goed. Je moet alleen niet op de derde etage in het open raam gaan zitten natuurlijk. Vooral niet in Troje. Troas, maar vooruit. Nee, zeg maar gauw niet meer. Is niet gauw mijn mond dicht doen nou, hè. Goed, dan gaan we weer verder. Van des morgens vroeg tot de avond toe. En sommigen geloofden wel hetgeen gezegd werd. Maar sommigen geloofden niet. En wat brengt het woord dus? Ja, precies, want het Godswoord is scherper dan enig tweescheidend scherp zwaard. En het maakt scheiding tussen bijvoorbeeld ziel en geest. En dus tussen de oude mens en de nieuwe mens. Tussen zienlijke en onzienlijke dingen. En dus tussen een aards koninkrijk en een hemels koninkrijk. En dus ook tussen degene die slechts een aards koninkrijk aanhangen. En tussen degene die een hemels koninkrijk aanhangen. Dat is het verhaal, het maakt dus scheiding. Wordt het evangelie gepredikt, schrift uitgelegd en dus krijgen ze ruzie. Wat dat betreft mogen wij van de week erg blij zijn. Vind ik altijd, want ik heb een hekel aan ruzie. Dat gelooft bijna niemand, heb ik de indruk wel eens. Maar misschien valt het mee, hè? Maar inderdaad. Dan gaan we weer verder. Daar staat vers 25 tegen elkaar oneens geworden zijn. De scheiden zij. Toen gingen zij weg. Hoe zei Paulus dat? Hij zei, gaan jullie nou maar weg? Het is nou al mooi genoeg geweest. Het is bovendien al laat en we moeten nodig aan de koffie. Of het bandje is vol. Gedenk mijn banden, zei je dan, hè, als het bandje vol was. Maar goed. Nee, er staat, zij scheiden, zij gingen weg dus. Als Paulus dit ene woord gezegd had, deze ene schriftplaats is uiteraard de gedachte. Welke? Wel. Wel heeft de Heilige Geest. En wel betekent terecht, inderdaad, goed, wel, terecht heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja de profeet tot onze vaderen, zeggende, ga heen tot dit volk en zeg, met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan. En wat Paulus doet, is deze profetie nu op zijn eigen situatie toepassen. Nu is hij, staat hij in de plaats van Jesaja, dan wel Johannes, maar staat in de plaats van Jesaja. Hij ging tot het volk, predikte hen het woord, maar ze zouden niet horen. Ga heen tot dit volk en zeg, met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en geenszins bemerken, want het hart deze volks is dik geworden, vet staat er in Jesaja in de vertaling, en met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan, zelf uiteraard, hun ogen hebben zij toegedaan, opdat zij niet de enige tijd met de ogen zouden zien, en met de oren horen en met het hart verstaan, en zij zich bekeren en ik hen genezen. En hier staat uitdrukkelijk dat deze inderdaad bewust hun ogen sluiten, hun oren dicht doen, hun hart afsluiten enzovoort, en het zichzelf bewust moeilijk maken om te geloven, opdat ze maar niet zouden geloven. Onbegrijpelijk, helemaal niet. Legio-mensen reageren op precies dezelfde manier. Ze worden ineens intelligent en spitsvondig, vindingrijk enzovoort. Ze gaan ineens studeren om argumenten te vinden om bepaalde Bijbelse uitspraken maar niet te hoeven geloven. Dat is wat gebeurt. En daarom zeg ik, een discussie is leuk, maar lang hoeft die nooit te duren. Want al gauw merk je dit verschijnsel. Als het het verschijnsel is, bedoel ik, merk je het al gauw. Men zoekt excuses om er onderuit te komen. En dat is natuurlijk niet zo zinvol. Maar dat is wat hier gezegd wordt. Dat is wat zij doen. En de ellende is, degene die die argumenten verzamelt om zich onder het woord van God uit te praten, bereikt dat hij zelf zwicht voor zijn eigen argumenten en het zich dus inderdaad onmogelijk maakt om ook later eventueel alsnog tot geloof te komen. Want hij zult inmiddels al die tegenargumenten die hij bedacht en verzameld heeft met zich mee. Dat is wat er gebeurt. En dat is een goede praktische verklaring van dat begrip verharding. Hoe komt het dat iemand die het evangelie afwijst, daarna veel gemakkelijker het afwijst en op slot zelfs compleet ongevoelig ervoor wordt? Omdat hij steeds meer argumenten verzamelt uiteraard om zich er tegen te keren en daarna bezwijkt hij onder zijn argumenten. Hij gaat gebogen, komt zich samen enzovoorts. En dat is de verklaring, dat heb ik vanmorgen geloof ik ook gezegd, hè, dat verklaart waarom zoveel theologen in de loop van hun leven steeds minder van de Bijbel geloven en hem uiteindelijk gewoon weggooien. Natuurlijk niet voor het pensioen, dat weet ik, maar nou ja, sorry. Hè? Maar zoiets, hè? Nee, ik heb te veel gezien. Dan komt het allemaal weer boven. Hè? Maar zo gaat het. En dus wat zie je doen? Zelf de ogen dicht doen. Zelf het hart afsluiten enzovoort. Paulus citeert dus uit Jesaja. Zegt, nou, dit staat in Jesaja. Terecht citeert hij, want dat is de beschrijving van de situatie in onze bedeling. Na de verheerlijking van Christus. Nadat Jesaja de Heer had gezien op een hoge en verheven troon. Paulus past dit toe en zegt, nou, zo zit het als de Heer verheerlijkt is. Als de Messias gezeten is aan de rechterhand Gods. Dan zou op aarde het volk verhard zijn. Nou, Jesaja dat terecht gezegd. Kijk maar, jullie geloven niet. Dan worden ze natuurlijk helemaal woest omdat er geen spel tussen te krijgen is. Dan kent u toch dat verschijnsel? Als je geen tegenargumenten meer hebt, dan ga je toch met de vuist op tafel slaan. Niet dan? Zo gaat dat. Nou goed, dat doen ze dus. En ze scheiden dan ook. En Paulus kondigt hen aan. Niet dat het wat uitmaakt of zo, maar hij kondigt hen aan officieel. Bedenk, je hebt hier de Joodse leidslieden in Jeruzalem, of in Rome. Jeruzalem bestond nog net wel, maar er zal binnen afzienbare tijd niks meer van over zijn. Maar hij spreekt tot de Joodse leiders, dus Joodse leiders in het wereldrijk, in Rome, in het wereldrijk van die dagen, en zegt, het zij u dan bekend, het is net of er eerst zo'n herald vooruit gegaan is met zo'n toeter, weet u wel, enzovoorts, zo'n dorpsomroeper wellicht, dat kan ook nog. Maar in ieder geval een officiële aankondiging, het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods aan de heidenen gezonden is. Want de Joden wijzen het af. De Joden officieel in Jeruzalem hadden dat een paar jaar tevoren gedaan, toen ze Paulus gevangen namen en zelfs probeerden te vermoorden, zelfs buiten de rechtszaal om. Dat was de laatste officiële afwijzing van het Jodendom in de Joodse staat, Judea dus, van het evangelie. Hier gebeurt iets dergelijks waar we diezelfde gevangen Paulus, nog steeds gevangen Paulus, verschijnt voor de Joden in de hoofdstad van de wereld, in Rome. En hier gebeurt precies hetzelfde. Zij blieven het niet. Paulus zegt, nou, dit is het eind van het verhaal. Het is ook letterlijk het eind van het verhaal hier, want hier houdt het boek abrupt op. Boekhandelingen immers. En hij zegt, het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods aan de heidenen gezonden is en die zullen horen. Het zij u dan bekend dat de Joodse takken zijn afgesneden in het algemeen gesproken en dat de heidense takken, heidense volkeren dus, geënt zijn, niet worden, zullen worden, zijn. Het zij u dan bekend dat zo is, hè. Dat die takken geënt zijn op de tamme olijfboom. Want dat is natuurlijk de gedachtegang. Dat staat 11 hoofdstukken verder. Dat is knap in de buurt dus, hè? In Romeinen 11, ja. Het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods aan de heidenen gezonden is. En die zullen horen. En als hij dit gezegd had, gingen de Joden weg. Want dat verdroegen ze helemaal niet. Dat de zaligheid naar de heidenen ging in plaats van naar de Joden. Want jaloers waren ze. En zijn ze nog steeds. En dit is jaloezie. Nou, dat was toch de bedoeling? Dat ze tot jaloersheid, tot jaloezie verwekt zouden worden. Door Lo-Ami, in het algemeen dus door heidenen. Veel twisting hebbende onder elkander. En dat is het einde van het verhaal, er staat alleen nog. En Paulus bleef 2 gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning. En ontving allen die tot hem kwamen. Predikende het koninkrijk Gods. En lerende van de Heer Jezus Christus. Met alle vrijmoedigheid en onverhinderd. De traditionele lezing is trouwens. Hij bleef 2 jaren in die gehuurde woning. En ontving in die woning allen die tot hem kwamen. En predikte aan hen het koninkrijk Gods ongehinderd. Dat is één manier om het te lezen. De andere lezing is gewoon, hij bleef 2 jaar in de gevangenis. Daarna werd hij vrijgelaten en ontving allen die tot hem kwamen, predikende het koninkrijk Gods en lerende van de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid onverhinderd, niet in de gevangenis slechts, maar ook nadat hij dus uit de gevangenis was ontslagen. Ja, en daar houd ik het ook op, omdat de geschiedenis leert, niet handelingen, niet de Bijbelse geschiedenis, maar wel de ongewijde geschiedenis, die leert ons dat Willem de Zwijger in 1984 werd vermoord in Delft. Kun je dat bewijzen? Kun je dat bewijzen? Vroeg ik vanmiddag niemand. Kun je dat bewijzen? Hij zei, ja, een geschiedenisboekjes. Ik zei, nou, zo is dat. En wat Paulus betreft, die uit zijn gevangenis bevrijd werd en daarna nog een gezellingsreis ondernomen heeft, op zijn minst, enzovoorts. Kun je dat bewijzen? Ja, uit de geschiedenisboekjes. Ja, niet de Bijbelse geschiedenis, maar wel de geschiedenis. En daar gaat het maar om. Wat bewijs is minstens net zo sterk. Maar in ieder geval, de Joden wordt hier officieel bekendgemaakt dat de zaligheid ging naar de heidenen. En daarmee einde van het verhaal. Ik moet een wijdverbreid misverstand meteen proberen op te ruimen. Als het al bestaat, kan ik het meestal niet meer opruimen. Dus daarom doe ik het op voorhand. Er staat niet, vanaf nu zal het evangelie naar de heidenen gaan. Of vanaf nu gaat de Heer een gemeente verzamelen voor zijn naam vanuit de heidenen. Dat zegt hij toch niet? Zo mag je het dus ook niet lezen. Er staat, het zij u bekend dat de zaligheid Gods de heidenen gezonden is. Wanneer dan? Al eerder, uiteraard. Alleen hier wordt het bekendgemaakt. Achteraf, dat het gebeurd is. Iets wat zij niet wisten, dan wel zich niet bewust waren, maar het was al gebeurd. En dat is maar waar het om gaat. En strikt genomen wordt sinds de opstanding van Christus en in elk geval sinds de Pinksterdag het evangelie gepredikt aan alle volkeren. En zeker aan de heidenen. Alleen dat wisten ze niet en zelfs de predikers zelf wisten het niet, zodat het een verbijstering, zij predikten tot Joden en toen kwamen heidenen tot geloof. En Petrus werd verzocht om naar Cornelius te gaan, de heiden. Daar bleek hij wat moeite mee te hebben, zodat er wat voor nodig was om hem over die drempel heen te krijgen. Maar niettemin, het was al in feite al gebeurd. Al wordt het pas later bekendgemaakt. Allebei, maar de situatie dat Paulus ontving, allen die tot hem kwamen, aan wie hij dan het koninkrijk Gods uitlegde en leerde van de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, dat was dus niet alleen in de gevangenis, maar uitdrukkelijk ook daarna. Maar niet meer in die gevangenis. Dat wil zeggen, hij heeft het een en ander afgereisd, alwaar hij ook de mensen ontving en hen predikte. Niet zozeer met die grote campagnes en zendingsreizen waarbij hij in het publiek zich mengde, zal ik maar zeggen, de synagogen inging of op een marktplein ging staan om te openluchten, zoals wij dat dan noemen, enzovoorts. Maar wel dat hij hier en daar de gelovigen, de heidenen in het algemeen, dus heidense volkeren, opzocht en daar de mensen leerden omtrent Christus. En dat wordt door de ongewijde geschiedenis, de kerkgeschiedenis heet zoiets dan officieel, ook uitdrukkelijk bevestigd. Als u zegt, dat heb ik nog nooit gehoord, dan komt dat omdat men een foutje maakt. Als men kerkgeschiedenis bespreekt en beschrijft, begint men gewoonlijk bij de dagen van de Heer Jezus en de discipelen, daarna dus de apostelen, de geschiedenis van Handelingen tot aan het eind van Handelingen, en men schakelt dan over en zegt, nou ja, van Paulus weten we nou niks meer, en dus gaat men vanaf dat punt verder met de kerkgeschiedenis, en heeft men een heel belangrijk deel van de kerkgeschiedenis in elk geval al overgeslagen, want meestal begint men dan met de bespreking van de christenvervolgingen onder Nero en de daaropvolgende keizers en dat soort dingen meer. Maar dan heeft men een heel belangrijk deel, namelijk het allereerste deel van de kerkgeschiedenis, domweg overgeslagen. En ik moet u er meteen bij zeggen, dat je hierna van Paulus niks hoort, wil niet zeggen dat hij daarna niks meer gedaan heeft. En als dat wel zo is, dan vraag ik mij af wat dan de 12 apostelen gedaan hebben. Ook niks zeker dan. Want daar horen we ook niks meer van sinds Paulus op het toneel verschenen is. Die zijn toch uitgegaan om het evangelie te prediken? Dat staat wel niet in de Bijbel. Er staat alleen dat ze dat deden, maar er staat niet hoe en waar en wanneer. Alleen de geschiedenis van Paulus duurt iets langer, maar houdt dan ook op, maar daarna gaat het ook gewoon verder. Alleen er staat niet hoe en waar en wanneer. Voor de Bijbelse geschiedenis en voor het woord van God speelt het geen rol. Dat wil zeggen, dat wordt het buiten geplaatst, maar neemt niet weg dat diezelfde dingen die we in de Bijbel lezen dikwijls ook terugvinden in de ongewijde geschiedenis, in andere bronnen dan de Bijbel. En voor de kerkgeschiedenis geldt dat zeker. Zodat we wel degelijk weten wat Paulus allemaal uit... Nou, niet allemaal, maar we weten meer over het leven van Paulus dan wat er in Handelingen staat. En het is weer een open deur om te zeggen, we weten meer van de apostelen dan wat er in Handelingen staat. Want over de apostelen staat zo goed als niks in Handelingen. Niettemin hebben ze in hun dagen de hele wereld bereikt met het evangelie. Ja, dat is nou eenmaal zo. Ik kan het ook niet helpen. Maar misschien hebben we het daar nog over. Want ik moet eigenlijk even de draad weer opnemen. De draad is namelijk, mijn draad die ik in mijn gedachten had tenminste, is deze. Er staat, vers 28, het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods aan de heidenen gezond is en die zullen horen. Nou moet je opletten, nou wordt die link, hè? Nou moet die echt link. Dan gaan we netjes lezen. Het punt was dat het evangelie de zaligheid gebracht was aan de Joden, en je hebt twee soorten normaal gesproken, Joden en heidenen. Het evangelie was gebracht aan de Joden, maar de Joden hadden op verschillende niveaus en bij verschillende gelegenheden officieel, want daar gaat het om, officieel de zaligheid afgewezen. Namelijk via het Sanhedrin en de hoge priester in Jeruzalem. Te beginnen bij de verwerping van de Heer Jezus, waarna hij gekruist werd. Vervolg bij de verschijning van de discipelen voor de Joodse Hoge Raad, waar zij veroordeeld werden. Petrus onder andere in de gevangenis gezet. Die liep er gewoon weer uit trouwens. Dat vind ik ook leuk altijd, hè? Ja, dat is leuk. Maar in ieder geval, ook het Sanhedrin, officiële Joodse volk, officiële vertegenwoordiging van het Joodse volk deed dat. En herinner u, ik moet het er soms instampen, God heeft niet alleen een boekhouding, een huishouding met individuele mensen, maar wel degelijk daarnaast, en betrekkelijk los daarvan, een huishouding met betrekking tot volkeren. De bedeling van het menselijk bestuur, weet u wel, sinds Noach. Volkeren als geheel nemen een plaats in de heilsgeschiedenis en in Gods handelen, Gods verkiezingen enzovoorts. Nou, hier gaat het om het volk als geheel. Het volk als geheel verwierf de Heer Jezus, verwierf vervolgens de discipelen van de Heer Jezus en uiteindelijk in deze het laatste deel van Handelingen verwierpen ze ook Paulus, de grote apostel van Christus Jezus. En zij deden dat. Eerst daarna bovendien probeerden zij hem zelfs buiten de wet om zelfs nog ter dood te brengen. Om het te lynchen dus eigenlijk, om gewoon te vermoorden is de gedachte. Waarna notabene een Romein Paulus moest redden uit de handen van de Joden en afvoeren naar Caesarea. Waar hij bovendien onder andere dan weer verscheen voor een Jood, namelijk de Joodse koning Herodes Agrippa enzovoorts. Maar die lieten zich verder ook niet meer in. Zo ging het. Zo werd Paulus afgevoerd naar Rome, min of meer op eigen verzoek overigens. Maar niettemin, hij werd afgevoerd naar Rome om daar te verschijnen voor de keizer. Maar in het voorbijgaan nodigde hij de Joodse leiders uit daar in Rome, de hoofdstad van het Wereldrijk. En ook die wijzen de zaligheid af. Nou, dat is een officiële afwijzing door het Joodse volk. Niet elke Jood, want Paulus was er ook heen. Waardoor het Joodse volk van het evangelie. Nou zegt Paulus, de zaligheid zal, in plaats daarvan uiteraard, naar de heidenen gezonden worden en die zullen horen. Nou als nou we eerst vaststellen dat het aan de Joden gezonden werd en die hoorden niet, het volk officieel kwam niet tot geloof, dan zou je in dit vers dus moeten lezen, dat word je verplicht, om erin te lezen, de zaligheid gaat naar de heidenen en de regeringen van die heidense volkeren zullen dus het evangelie namens het volk aannemen. Of staat dat er niet? Dat lees ik in ieder geval. Want er staat niet, het gaat naar de heidenen en sommigen ervan zullen horen. Dat was namelijk wel zo, maar dat staat er niet. En bovendien ging het niet om individuele mensen, maar het ging inderdaad om volken als zodanig. Er gaat van het Joodse volk naar de heidense volken. Het Joodse volk officieel wees de zaligheid af. Dat betekent dan toch, als de apostel hier zegt, het gaat naar de heidenen en die zullen horen, dat heidense volkeren, laten we het voorzichtig houden, een deel dus op zijn minst, dat heidense volkeren, in tegenstelling tot het Joodse volk, officieel het evangelie wel zouden aannemen. Met als gevolg dat je dus te maken krijgt met wat wij dan moeten noemen, omdat we er geen andere term voor hebben, christelijke volken. U weet het, dat maakt verder niks uit, want een christelijk volk mag, kan het dan zijn. De term betekent in ieder geval niet dat alle leden van dit volk, simpelweg dat ze een paspoort hebben, of het burgerschap, dat ze dan behouden worden, want zo is het niet. Maar een christelijk volk is de term die inhoudt dat in het algemeen de regering christelijk is en georiënteerd is op de Heer Jezus, hem herkent enzovoorts. Wat daar in de praktijk van terechtkomt, bitter weinig natuurlijk, want dat kan gewoon niet in de wereld van vandaag en de wereld van gisteren trouwens ook niet. Maar het punt is dat officieel de regering namens het volk de zaligheid aanvaardt. Waarna we dus meteen, als we dat zo vaststellen, moeten vragen, nou, welke heidenen zijn dat dan die dan wel het evangelie hebben aangenomen? Nou, neem je nou de kerkgeschiedenis, dan kom je in ieder geval terecht bij Constantijn de Grote. Hoogst ongelukkig ben ik daarmee. Maar Constantijn de Grote, de Romeinse keizer, die de christenen niet kon verslaan, denk ik altijd. Maar goed, de meningen daarover zijn verdeeld. En dus zich liet dopen en het christendom tot nationale godsdienst verklaarde. Tot de godsdienst van het Romeinse Rijk. En het christendom heette vroeger algemeen, namelijk katholiek, want dat betekent algemeen. Algemeen christendom. En sinds het in het Romeinse Rijk werd geadopteerd en officieel verklaard enzovoorts, heet het Romeins, of gewoon Rooms, want dat is ook hetzelfde, Rooms-Katholiek Christendom. En omdat het christelijk is, en dat iedereen het weet, blijft het dus weg en heet het voortaan gewoon Rooms-Katholiek of de Rooms-Katholieke Kerk. Die toen dus ontstaan is feitelijk, daar komt het in de praktijk op neer. Maar dat is hoogst ongelukkig, die situatie, want dan praten we over een heel wereldrijk van die dagen. En je kunt het moeilijk zeggen dat het tot stand komen van het Rooms-Katholicisme, dat nou de aanvaarding is van door de heidenen van de zaligheid van de Heer Jezus Christus. Hè? Dat geloof ik toch zelf ook niet, hè? Dat kan het niet zijn. Nee, dat is het ook niet. En wat is het dan wel? Wie zijn die heidenen aan wie het evangelie ging en die ook hoorden? Want punt is, het evangelie ging naar de heidenen, maar in ieder geval lang niet alle heidenen hebben gehoord. Maar bovendien, als we zouden zeggen, maar dat is wel zo, dan zijn we in strijd met wat we van de week al een paar keer hebben vastgesteld. Hij kwam in de wereld heeft hem niet gekend. Hoezo ging het evangelie dan naar de heidenen of de zaligheid en werd door de heidenen geloofd? De volkeren hebben het toch losgelaten, hebben het niet gewild. En de zijnen ook niet, Israël ook niet. En dus bleven er alleen maar enkelingen over. Hoezo, welke zijn dan die heidenen die het dan wel hebben aanvaard? En dan gaan we nog even verder, want wij waren al in Romeinen 11. Ja, wij waren in Romeinen 11. En ik heb mijn best gedaan om bepaalde gedachten achter Romeinen 11 niet uit te spreken, althans niet hier in het publiek. Maar in Romeinen 11 wordt gezegd, die Joodse takken gaan eraf, andere takken gaan erop en die staan door geloof. En als ze niet geloven, is dus de gedachte in elk geval, gaan ze er wellicht af. Zo staat het er ook, wellicht. Zie toe dat u ook mogelijk u niet sparen, wordt er gezegd, tot de heidenen. Niet tot gelovigen uit de heidenen, maar tot heidense heidenen en dus heidense volkeren, die geacht worden geënt te zijn op de boom. Hetgeen niet impliceert dat allen tot geloof komen, maar het impliceert dat ze op een of andere wijze deel krijgen aan de zegeningen van Israël. Maar de bedoeling is wel dat ze dan tot geloof komen. Nou, welke heidense volken zijn dat? Dat is een goede vraag, hè? Nou, dan ga ik even naar Romeinen 11 dan. Een andere vraag is natuurlijk, wat verstaan we daar nou in vredesnaam onder, hè? Ja, dan gaan we naar Romeinen 11. In Romeinen 11 blijkt namelijk dat de takken die op die boom zijn op een of andere wijze een voorstelling zijn van de gemeente, dan wel leiden tot wat de gemeente zou moeten zijn, hè? De vrucht van de boom, zal ik maar zeggen. Hoe dan ook, ik zal het anders zeggen, de boom met de takken die erop zijn blijven staan en de takken die erop gezet zijn, die boom in zich heel verwijst in elk geval naar het gelovig overblijfsel in onze dagen, onder leiding van Paulus, om zo te zeggen. Dat was toch Romeinen 11, ik hoop dat u het nog in gedachten hebt, hè. Een overblijfsel. Heeft God zijn volk verstoten? Nee, dat zij verre, enzovoort. Want er is een overblijfsel, want er is wel een deel verstoten, enzovoort. En andere takken zijn erop geënt en het geheel leidt tot het overblijfsel in onze dagen. Dat is de gedachte, hè? En nou is de vraag dus, ik kan de vraag weer stellen, wat zijn dan die takken die erop gezet zijn en die niet alleen het evangelie ontvangen in de zin van dat het hen gepredikt wordt, maar die het ook geloven en die ook blijven staan door geloof. Volken. Want we praten over volken nu. Nou, dat gaat u weer, hoor. Zullen we eens even zien. Even snel. Romeinen 11. Eigenlijk moet ik al beginnen in vers 1, maar die is de moeilijkste. Het argument. Nee, dan praat ik over het Joodse volk. Of de onderdelen daarvan. Dat doet er niemand. Met afgesneden takken. In elk geval het Joodse volk. Want daar gaat het over. Dat is namelijk uiteengezet vanaf, laten we zeggen, vers 7 tot en met vers 13, 14. Ongeveer daar. Dus daar kan geen twijfel over bestaan. De afgesneden tak is het Joodse volk. Nou goed. Maar even terug naar vers 1. De moeilijkste, namelijk, heeft God zijn volk verstoten, dat zij verre, want ik ben ook een Israëliet uit het zaad Abraham van de stam van Juda. Jood. Nee, dat staat er dus niet. Toch niet, Jood dus. Weliswaar wat oorspronkelijke godsdienst betreft, maar wat de afstamming betreft, Jood in de zin van behoren tot de twee stammen van Israël, dat is ook een normale betekenis van de term Jood, maar bij nader inzien, Paulus wist, want in die dagen bestonden de geslachtsregisters nog wel, en werden bijgehouden, dat was namelijk voor de verwoesting van Jeruzalem en de tempel, toen werd de hele volksadministratie immers vernietigd, Paulus zei, ik ben de stam van Benjamin. Maar het aardige is, dat Benjamin weliswaar toegevoegd was bij de splitsing van het Rijk in de tijd. Wat Benjamin toegevoegd was aan Juda door de Heer zelf, want anders zou alleen Juda zich afgesplitst hebben van de 11 stammen van Israël. Maar de Heer gaf Benjamin mee met Juda, zodat er toen 2 afsplitsten van de 10 stammen van Israël. En Benjamin werd aan Juda meegegeven door de Heer, want hij zei, dat doe ik ter wille van Jozef. Zodat die Juda toch deel zal hebben aan Jozef, omdat onder Juda Benjamin woont. En Benjamin is de broer, volle broer zelfs, de enige van Jozef, omdat Jozef en Benjamin samen uit dezelfde moeder en vader uiteraard geboren waren, uit Rachel namelijk. Dus strikt genomen, Paulus noemt zich wel Jood in de zin van horen tot de twee stammen van Israël, maar dat zegt hij hier niet eens, hij zegt uit de stam van Benjamin. Maar Benjamin mag dan familie zijn van Juda, omdat ze van dezelfde vader zijn. Maar Benjamin is nog meer familie van Jozef, omdat ze bovendien ook dezelfde moeder hebben. Hé. Hey. Nou, houd dat nog even in gedachten. En je moet erbij in gedachten houden dat niet Juda, maar Jozef de eerstgeborene was onder de stammen van Israël. En het eerstgeboorterecht, de eerstgeboortezegening van Jozef, wordt uiteraard in de breedte dan dus toegepast over waar hij het hoofd van was, namelijk de 10 stammen van Israël. Want Juda was het hoofd van de 2 uiteraard. Onthoud het nou eens, hè. Hij zegt stam van Benjamin, noemt de naam Benjamin, maar het is de doorverwijzing feitelijk naar Jozef en dus naar 10 stammen van Israël. Die in de Bijbel of onder de naam Israël, of onder de naam Jozef, of onder de naam Efraïm vermeld worden. Nou, dan gaan we verder. Nou komen wij in Romeinen 11 bij vers 17... 16 eigenlijk. Indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken heilig. En zo enige der takken afgebroken zijn, en gij een wilde olijfboom zijnde in derzelfde plaats ingeënt, en des wortels en der vettigheid des olijfbooms mede deelachtig zijt geworden, et cetera, et cetera. Het ging oorspronkelijk over een olijfboom, een tamme, een vruchtbare, een edele, en die vrucht draagt, een olijfboom. Die vettigheid voortbrengt, en dus olijven en olijfolie. Nou, we hebben al gezien, die tamme olijfboom is een beeld van het Joodse volk. Kan niet missen. Splitsing, Joden en heidenen, weet je wel. En de redenering hier, die Paulus letterlijk naar voren brengt, is, je hebt 2 soorten, Joden en heidenen. En heidenen zijn ingeënt op de boom van Israël, waarvan Juda is afgesneden. Dat was het verhaal. Daar neem ik ook geen letter van terug. Zoals ik het naar voren gebracht heb, want zo staat het er ook. Maar nou even verder. Want het zijn maar 2 bomen. Allebei bovendien olijfbomen, waarvan de een vruchtbaar is, een gewone tamme olijfboom, en de ander een wilde olijfboom, is dus wel een olijfboom, maar een onvruchtbare. Als nou de tamme olijfboom een beeld is van de 2 stammen, let op hoe ik het nou zeg, ik vermijd het woord Jood, hè. Natuurlijk is het suggestief. He, maar ik wil allemaal dat hij een goed cijfer verhaalt. Vooruit. He, als nu de tamme olijfboom een beeld is van de 2 stammen van Israël, waar is dan de wilde olijfboom een beeld van? Dat kan niet missen. Moet de 10 stammen van Israël zijn. Ook een olijfboom, maar een die geen vrucht kan dragen tot op heden in elk geval. Omdat het koninkrijk en het koningschap nou eenmaal niet beloofd is aan de 10, maar aan Juda, aan de 2 dus, want daar zou de koning uit voortkomen, en dus het koninkrijk. Niettemin, die 10 stammen die zoek waren, en in Assyrische ballingschap waren verdwenen, meer dan 700 jaar hiervoor, trouwens al, zo lang al, hè. Die 10 stammen zijn wel degelijk net zo goed Israël van oorsprong en van nature. En bovendien, als het Joodse volk ongelovig en als volk onvruchtbaar is, staat het op dezelfde positie als de 10 stammen die dat al zo lang zijn. En als dus de 2 stammen, de tammolijven, als de 2 stammen geen vrucht dragen en niet tot geloof komen, maar de zaligheid is voor Israël bestemd, en de zalig en Israël bestaat uit 12 stammen, voor het gemak dan, bestaat uit 12 stammen, waarheen gaat dan de zaligheid als de 2 het niet willen hebben? De 10. Met andere woorden, hou ik het nog heel eenvoudig. Als dus de zaligheid van de Joden wordt weggenomen, het wordt gezonden naar de heidenen. Naar welke heidenen gaat het dan het eerst? Naar het andere deel van Israël dus, naar de 10 stammen. Kan niet missen. En ik geloof dat de apostel Paulus dat weliswaar niet schrijft in dit hoofdstuk. Maar u weet hoe het gaat, hè? Als je een boek van een bepaalde schrijver moet lezen, dan krijg je er daarna vragen over op je examen. En dan moet je antwoord geven op vragen, terwijl je het antwoord op de vragen zelf in het boek zelf niet eens zomaar kunt vinden. Je wordt geacht door de regels doorgelezen te hebben. Je moet een boek lezen, je moet een of andere roman lezen van een bepaalde schrijver. En daarna krijg je vragen over het huwelijksleven van de schrijver. Hè? Ongeveer zo. Want je wordt geacht hem dan te kennen. Je wordt geacht begrepen te hebben wat er nog meer in zijn gedachten was toen hij schreef. Dat kan heel goed. Dat is ook een boel onzin, maar goed. Hè? Maar het kan heel goed. Boman zei altijd, ik heb nooit geweten dat ik er zoveel mee bedoeld had. Maar, hè? Met mijn boeken. Maar dat even terzijde. Maar Paulus zegt, uit de stam van Benjamin. Wat maakt het ons nou uit in vredesnaam van welke stam hij is als een Jood is? En vergis u niet, het is niet toeval, want in Filippenzen zegt hij het nog een keer. Uit de stam van Benjamin. Ik geloof zelfs dat hij het in Handelingen ook nog een keer zegt bij een van die rechtszaken. Ik meen dat het zelfs 3 keer vermeld wordt. Uit de stam, hoezo Benjamin? Omdat het Jozef is en bij Jozef hoort. Nou, dat is waar het om gaat. Het was bovendien Jozef die in de tijd vroeg van, heb je Benjamin niet bij je? Dan kunnen jullie rustig weer vertrekken, want ik praat niet met juist Benjamin er niet is. Hij was verantwoordelijk voor Benjamin. Benjamin vertegenwoordigt Jozef bij Juda. Benjamin vertegenwoordigt de 10 stammen bij de 2 stammen. En dan verschijnt er Paulus, die brengt het evangelie zelfs aan de Joden, maar als ik het nou de lijn doortrek, dan zeg ik dus, Paulus, die eigenlijk de 10 stammen vertegenwoordigt, omdat hij uit Benjamin is, predikt dus het evangelie vanuit de 10 stammen die geacht worden heidenen te zijn, en hij brengt het evangelie aan de 2 stammen. Nou, precies letterlijk gezegd wat ik dus straks heb betoogd, namelijk dat de boodschap vanuit de heidenen, want de 10 stammen worden geacht niet Joden en dus heidenen te zijn, het evangelie wordt door heidenen gebracht aan de Joden. En dat ligt achter die naam Benjamin. Meer kan ik er zo gauw niet van zeggen. Dan weet ik wel gezegd wil hebben dat er nog heel wat meer over te zeggen zou zijn. Zeker uit de Bijbelse geschiedenis. Maar nou verder komen we bij die bomen. Die 2 bomen. Een tamme en een wilde olijfboom. Als de tamme olijfboom een beeld is van de 2 stammen. Waar is dan een andere? Kan je schrijven welke olijfboom een beeld van? Van de 10 stammen. En dan staat er nog een wilde olijfboom. Ja, dat klopt natuurlijk, want de 10 zijn inderdaad terzijde gesteld enzovoort. Zijn onder de heidenen gerekend, verstrooid onder de heidenen. Ja, dat klopt precies, onvruchtbaar. En bovendien, in verband met Jozef wordt heel wat gesproken over een koninkrijk. Maar niet in Palestina of Canaan, hoe het maar heten mag. Want er was wel ooit Jozef, de eerstgeborene van zijn broeders. En dus het later hoofd van de 10 stammen, via Efraïm en wat er verder volgt. Maar niet, en Jerobeam, die trouwens uit Efraïm was. Maar het koninkrijk van Jozef was niet in Canaan, maar in Egypte. En dus onder de heidenen in de wereld. En degene van Israël die in Canaan woonde, moesten het land uit hun land en uit hun maatschap. In dat geval wel degelijk Canaan, waar ze uit moesten om in Egypte geholpen te worden te bekwame tijd en om daar verlost te worden en tot een overblijfsel gesteld te worden, zegt Jozef letterlijk in Genesis 48. Zo zit het verhaal. Dat hoewel hier rechtstreeks letterlijk gesproken wordt over heidenen, moet het duidelijk zijn, hoop ik dat het duidelijk is, dat de apostel daarbij denkt niet aan de heidenen zozeer in het algemeen, maar hij denkt in het bijzonder aan die heidenen die afkomstig zijn van en erfgenamen zijn van, zeg maar Jozef, dan wel de 10 stammen van Israël. En nou zeg je natuurlijk, kun je dat nou niet bewijzen, want dit is dus wat zwak. Dan zeg ik, ja, dat kan ik wel. Heel goed. Ik ben blij dat er gisteren iemand over begonnen is. Want dan gaan we nog verder in Romeinen 11. En dan zijn we weer in vers 25. Ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En ik heb de term volheid der heidenen volgens de normale regels van Bijbelstudie verklaard puur uit de context. Want er was sprake van een volheid van het Joodse volk. En dus van hun val. En dan vervolgens hun verharding enzovoorts. En het punt is dat na de volheid der heidenen, dat kan alleen maar de gemeente zijn in onze dagen, alsnog Israël en in ieder geval het Joodse volk tot bekering zal komen. Dat blijft gewoon de verklaring uit de context. Er gaat niks vanaf, zo is het. Dat beschouw ik als bewezen. He? En dan moet je eens goed in die Bijbel kijken. In mijn Bijbel staat onder vers 25 een verwijzing naar Lucas 21 vers 24. Die kun je rustig doorstrepen. Ik zoek het niet eens op. Want dat is nou juist de verwijzing naar tijden der heidenen, terwijl het hier helemaal niet over tijden der heidenen gaat, maar over volheid der heidenen. En dat was die verwarring die ik gisteren even genoemd heb, die hier dan altijd ontstaat. Hè? Nee, je zou er een andere verwijzing onder moeten schrijven, namelijk Genesis 48 vers 19. En dat is de echte goede verwijzing. Want dat is de enige andere keer dat diezelfde uitdrukking, volheid der heidenen, in de Bijbel voorkomt. Genesis, jawel, geschiedenis van Jozef. Genesis 48, Vers 19. Dat is een merkwaardige geschiedenis, want daar zal Jacob zo ongeveer op zijn sterfbed, nee, nog net niet helemaal, maar op zijn sterfbed zal hij op zijn beurt naar familietraditie de zegen en met name de eerstgeboortezegen doorgeven aan zijn zonen en het eerstgeboorterecht natuurlijk aan één van die zonen. Want u weet hoe het zat, hè? Abraham gaf de eerstgeboortezegen door, niet aan Ismaël, maar aan Isaac, de jongere. En Isaac gaf de eerstgeboortezegen door aan Jacob en niet aan Esau. En dus aan de jongere, aan Jacob. En nu is het Jacob zijn beurt. En die geeft hier de eerstgeboortezegen door, niet aan Ruben, maar dat was degene die eerstgeboren werd, zal ik maar zeggen. Maar de zogeheten eerstgeboortezegen geeft hij door, niet aan de oudste zoon van zijn eerste vrouw, maar aan de oudste zoon van zijn tweede vrouw, want zijn tweede vrouw had eigenlijk de eerste moeten zijn, en wordt dat nu alsnog. Ben ik te snel op de late avond? Nee, ik heb gemerkt, jullie worden allemaal s'avonds pas wakker, dus dat komt goed uit nou, hè. Hij geeft de eerstgeboortezegen niet aan Ruben, geboren uit Lea zal ik dan wel zeggen, maar hij geeft de eerstgeboortezegen aan Jozef, geboren uit Rachel. En Rachel had zijn eerste vrouw zou zullen zijn bij ome Laban, maar helaas, de vrouwen waren verwisseld, zodat toen het ochtend werd, want 's nachts hadden ze geen verlichting. Toen het ochtend werd, staat er, en ziet, het was Lea. Wie beschrijft onze verbazing? Enzovoorts. Hè? Nou goed, Jacob regelt de zaak achteraf terug. En hij zegt, en hij geeft de eerste geboortezegen aan de oudste. Toch geen oneenigheid met die twee dochters daar of zo. Nou goed, laat me zitten. Maar hij geeft de eerste geboortezegen aan de oudste zoon en de tweede aan Rachel. Aan Jozef dus. Sterker nog, zelfs dat doet hij niet eens. Wat hij in feite doet, is niet eens zijn eigen zonen zegenen. Wat hij doet, is zijn kleinzonen zegenen. De kleinzonen, namelijk de beide zonen van Jozef. Hij slaat Jozef zelfs over, want Jozef is altijd die tussengeschoven figuur. Dat weet u toch, hè? De geschiedenis van Jozef is trouwens helemaal een tussengeschoven aangelegenheid in de geschiedenis hier, Genesis, Exodus enzovoorts. Merkwaardige wijze. Maar hij passeert Jozef als het ware en geeft de eerstgeboortezegen aan de zonen van Jozef en aan die zonen van Jozef ook nog aan de jongste en niet aan de oudste. Hij wisselt die ook nog om dus, hè? Heel hardnekkig. Dus niet Manasse en Efraïm. En ik vind het zo leuk als er staat dat Jozef zijn armen kruiste toen hij Efraïm, of Manasse en Efraïm bij zich had. Het staat ook zo lekker beschreven, zodat je drie keer moet lezen voor je begrijpt wat er staat, hè? Want er staat er, vers 12 van Genesis 48. Toen deed hen Jozef uitgaan van zijn knieën, en hij boog zich voor zijn aangezicht neder ter aarde, en Jozef nam die beiden, Efraïm met zijn rechterhand tegenover Israëls linkerhand, en Manasse met zijn linkerhand tegenover Israëls rechterhand, en hij deed hen tot hen naderen. Hebben die nog, ben u er nog, waar ze nou staan? Het is net balletje, balletje, hè? Je weet waar die zit. Nou goed. Maar Israël strekte zijn rechterhand uit en legde die op het hoofd van Efraïm, hoewel hij de minste was, en zijn linkerhand op het hoofd van Manasse. Hij bestierde zijn handen verstandelijk, want Manasse was de eerstgeborene. En dan zou je zeggen, dat deed hij dus toch precies verkeerd, als u het nog gevolgd hebt. Want hij kruiste zijn handen en hij deed verstandelijk, want Manasse was de eerstgeborene, maar hij legde zijn linkerhand op het hoofd van Manasse. En Jozef, die was niet van gisteren, die zegt tot zijn vader, of hij zegende Jozef enzovoorts. Maar dan is het, Jozef zei tot zijn vader in vers 18, niet alzo mijn vader, want deze is de eerstgeborene, leg uw rechterhand op zijn hoofd. Maar zijn vader weigerde het en zei, ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Zo van, jongen, dat duurt nou al generaties lang, dat in onze familie zijn ze daar al lang aan gewend, dat het eerstgeboorterecht niet naar de eerste, maar naar de tweede gaat. Aan wie werd het eerst geboord, werd de zaligheid het eerst gepredikt? Aan de Joden. Maar de eerste krijgt het nooit. En hoewel de Messias zelf uit Juda is, en Juda dus de eerste is aan wie het zou moeten worden aangereikt, Juda kreeg het niet, wie dan wel? De heidenen, zeggen we dan, en schreef Paulus in Romeinen 11... Maar nu, in deze redenering, is er maar één antwoord mogelijk. He? Niet naar Juda, nou dan naar Jozef. Niet naar de twee stammen, dan dus naar die andere, de tweede namelijk, de 10 stammen. De andere helft van de familie, zeg ik altijd. En dat blijkt wel, want er staat er... Ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Hij zal ook, namelijk Manasse de oudste, hij zal ook tot een volk worden. En hij zal ook groot worden. Maar nochtans zal zijn kleinste broer, dat was Efraïm, zijn kleinste broer groter worden dan hij. En zijn zaad zal een volheid der heidenen worden. En dat staat er letterlijk. Vertaald met volle menigte, maar het is gewoon volheid. Dus... van heidenen. Men heeft er een volle menigte van gemaakt. Omdat men zegt, dat gaat om een grote menigte die uit hem zou voortkomen. Maar er staat heus gewoon een volheid van volkeren. Gooi. Een volheid der heidenen dus. Dat is de enige andere keer dat die uitdrukking in de Bijbel voorkomt. En nou even terug naar Romeinen. Waar komt die volheid der heidenen vandaan? Die komt uit dat heidenen geënt worden op de boom van Israël... en op de plaats waar Juda is afgesneden feitelijk, om het eenvoudig te houden. Maar waar komt volgens Genesis 48 vers 19 de volheid der heidenen vandaan? Uit Efraïm. En welke stam had officieel het eerstgeboorterecht in Israël en dus over Israël? Efraïm. En welk volk heeft het eerstgeboorterecht boven de Joden in het Nieuwe Testament en in onze dagen? De gemeente, Hebreeën bijvoorbeeld, hè? De gemeente van eerstelingen. Van welke stam van Israël stamt dus de gemeente af? Ja, als je het zo zegt, dan... Want anders krijgen we later nog ruzie met Efraïm als hij weer boven water komt. Als hij weer aan zichzelf ontdekt zal zijn, volgens Jeremia 31, want dat gebeurt in de toekomst alsnog. Want dan zeggen wij, nee, de gemeente heeft eerst geboorterecht boven het Joodse volk, maar dan komt Efraïm en zegt, nee, eerst geboorterecht is aan mij gegeven. Dan krijgen wij problemen, maar het hele punt is dat de beloften aan Jozef en via Jozef aan Efraïm, dat die beloften vervuld worden in onze dagen door de roeping van de gemeente, een volk met eerstgeboorterecht, boven de stammen van Israël. En nou zegt u natuurlijk, hoe kan dat nou? Want de gemeente is niet een van de 12 stammen van Israël. Hoe kan Israël dan eerstgeboorterecht hebben boven de stammen van Israël? En toch zeg je het is Efraïm. Nou, dat is makkelijk genoeg, want Efraïm behoorde ook niet tot de 12 stammen van Israël. U denkt dat is moeilijk. Nee, dit is makkelijk. Want de hoeveelste stam van Israël was Efraïm? Alsjeblieft, de 13e. Dan weet je meteen waarom de Joden het beschouwen als een ongeluksgetal. En sindsdien heel wat andere volken ook. De 13e stam van Israël. Want er waren 12 zonen van Jacob. Allemaal een stam van Israël. Maar de stam van Jozef werd gesplitst in twee. Want normaal zou de stam van Jozef onder het hoofd staan van Manasse, zijn natuurlijke eerstgeborene. Maar daarnaast werd de jongere zoon, ook Efraïm, een stam gegeven, werd hij hoofd van een stam. Efraïm is dus de 13e stam van Israël. En als je aan de orthodoxe Jood vraagt wat de 13e stam van Israël is, weet u wat hij dan zegt? Dat zijn die Joden die christen zijn geworden. Hoe ze aan de uitdrukking komen, weet ik niet. Maar ze zitten wel heel dicht bij de waarheid. Het is net niet natuurlijk, maar het is wel heel dichterbij. Want het punt is, Efraïm is de 13e stam, staat dus eigenlijk buiten de 12 stammen van Israël, maar heeft het eerstgeboorterecht van de stammen van Israël en boven de stammen van Israël, hoewel het een stam van Israël is, ook van nature. En nou even toegepast, de volheid van volkeren, de gemeente, krijgt eerstgeboorterecht boven Israël, is dat bijbels? Gewoon volgens alles wat u jaren geleden al eens gehoord hebt, weet u wel, hè? De gemeente eerstgeboorterecht boven Israël, ja. Boven alle 12 stammen van Israël, ja. Is de gemeente ook zelf Israël? Ja. Want wij hebben deel aan de sap en de wortel van diezelfde boom, we zijn erop geënt. Het is wel degelijk, ja. De gemeente wordt ook beschreven, ik zeg het altijd maar zo gewoon rechtuit, hè. De gemeente wordt ook beschreven als het ware Israël, het Israël Gods. In Galaten 5, 6 bedoel ik. Om maar eens wat te noemen dan, hè. Bovendien, de verborgenheid houdt in, Efeze 3, dat de heidenen, het gaat over de gemeente, dat de heidenen zijn mede-erfgenamen van hetzelfde lichaam, een deelgenoten van de belofte enzovoorts. Welke dingen dus? Van al die zegeningen die aan Israël beloofd zijn. Is de gemeente dus Israël? Ja, het is of geen gemeente, of het is Israël. En dan zegt u ja in geestelijke zin. En dan kom ik bij een heel oud beginsel. En waarom zou het dan in letterlijke zin ook niet waar zijn? Oh, dan zegt ze natuurlijk, ja, maar de gemeente, hoe weet je nou, en al die geloven hebben ook geen stamboom, hoe weet je nou, hoe kun je dat nou aantonen, hoe bewijs je dat nou, dat ze inderdaad afstammen van Efraïm of Breed, want daar gaat het eigenlijk om, dat ze afstammen, alle gelovigen van vandaag afstammen van de 10 stammen van Israël, dan zeg ik, heb je dat gezegd? Nee, toch hoop ik. Hoe weet je van de Joden dat ze echt Joden zijn en van de Joden afstammen? Dat weet je niet, doet er ook niet toe. Als mensen zich bij het Joodse volk aansluiten, zijn ze Jood, een erfgenaam, Joods erfgenaam. Het heeft niks met afstamming te maken in de eerste plaats. Het heeft in de eerste plaats te maken met erfrecht. En daar gaat het maar om. En elke gelovige van vandaag, ongeacht zijn afstamming, is gekomen tot de God van Israël, heeft deel aan de beloften en de vervullingen daarvan aan Israël, en krijgt daar dus deel aan, en we zeggen dan ja, in de hemel en overdrachtelijk. Nee, letterlijk ook, want het punt is dat er een antwoord is op de vraag, welke heidenen dan zijn dan tot geloof gekomen? Noem eens een heidensvolk dat echt tot geloof kwam, officieel via de regering. En liefst nog de eerste, want Israël zou het eerst onder de volkeren zijn. Het eerst geboorterecht veronderstelt dat men het eerst is. Noem eens zo'n volk. Nee, de Britten. En nou is het lekker aan het eind van de avond. De Britten. Ik had het nooit gelezen, maar ik vandaag van de week kreeg een boekje onder ogen van een hoogleraar kerkgeschiedenis in Nederland, professor Quispel, en die een uitspraak deed in een televisieuitzending van de NCRV, dus dan moet het betrouwbaar wezen, wil ik maar zeggen. Een hoogleraar, dat is iemand met zo'n ding, zo'n pet op zijn. Nou goed, hè, weet je wel. Officieel, hè. En die zei, Engeland bekeerd door Augustinus. Wel, nee, de Britten zijn gekerstend door Jozef van Arimathea, die inderdaad regelrecht na de dood en opstanding van Christus, binnen enkele jaren daarna naar Brittannië gegaan is en daar het evangelie gepredikt heeft enzovoorts. En dat is precies waar. Ik was alleen stom verbaasd dat de man het zei, want het verhaal is dat toen in Jeruzalem de christenvervolgingen uitbraken en het evangelie en de zaligheid enzovoorts ging naar Samaria, de vroegere hoofdstad van de 10 stammen van Israël, van Jeruzalem naar Samaria, moet op zich al argument genoeg zijn. He, van de 2 stammen dus naar de 10. In datzelfde jaar en om dezelfde reden vluchten, want laat ik het zomaar gemakshalve even stellen, vluchten min of meer, Jozef van Arimathea met nog 12 andere mensen via Marseille, over Gallië heen, Frankrijk heen, naar Brittannië. En dat op uitnodiging van het Britse koningshuis, de Britse koning, Caractacus, of Caradoc, zoals ze hem daar zelf noemde, om daar het evangelie te komen brengen. En de eerste familie in Brittannië die tot geloof kwam, was de Britse koninklijke familie, van wie Jozef van Arimathea trouwens ook familie was, maar dat ga ik nou allemaal niet vertellen. Maar zo was het wel. Het is gewoon een historisch feit, het is gewoon een kwestie van geschiedenisboekjes. En ter dezelfde tijd, binnen enkele jaren daarna, werd officieel door de Britse regering van die dagen, echt waar, werd officieel Brittannië tot christelijk verklaard. En de oudste christelijke kerk staat inderdaad in Brittannië. En de apostel Paulus, waar dacht u dat hij begraven was? In Brittannië. En Petrus, onder het Vaticaan in Rome, nee hoor. We weten precies wie daar begraven was. Dat was niet Petrus, dat was Linus. De eerste opziener in de gemeente in Rome. Zoon van de Britse koning Caractacus. Die hoofd werd van de gemeente in Rome, waar Paulus inderdaad terecht kwam toen hij in Rome kwam. In het Britse paleis namelijk. Want daar huisde die gemeente onder bescherming van het Britse koningshuis in Rome. En die man, Linus, aan wie Paulus de groeten doet in 2 Timotheus 4. En ook aan zijn zus trouwens. De Britse prinses, Claudia Gladys, En haar man, Rufus Pudens Pudentius, doet hij de groeten. Maar die Linus, die lag begraven, dat is hem kort geleden gevonden namelijk. Die lag begraven onder het Vaticaan. Maar Peters niet, want Peters ligt begraven in Brittannië. Zo lang bekend natuurlijk. Maar als dat zo is, als Paulus en Peters in Brittannië begraven liggen. En als de kerk in Rome gesticht is zelfs door het Britse vorstenhuis. En dat is een historisch feit. Dan kan de Roomse kerk wel inpakken met zijn claim de moederkerk te zijn. Want de echte moederkerk staat in het echte moederland. En er is ook maar één moederland. En dat is Brittannië. En hoe kwam het even? Ja, dat is moederland. Over de hele wereld weet iedereen dat. De Motherland, wat is dat? Brittannië. En waar kwam het evangelie vandaan toen Nederland bekeerd werd en toen daar het evangelie gepredikt werd? Uit Rome? Nee hoor, uit Brittannië. En waar kwam het evangelie vandaan toen de Duitsers, toen in Duitsland het evangelie gebracht werd? Waar kwam dat vandaan, broeder? Uit Friesland. Uit Friesland. Jawel, de Fries die bovendien inderdaad in Engeland eerst gestudeerd had. Die Bonifacius Lutger. Die heeft meer gedaan voor de bekering van Europa dan Bonifacius. Maar Bonifacius hebben ze bij tijds vermoord, zodat hij een beroemdheid geworden is. Nou ja, goed. Maar Lutger niet, maar die man, die Fries dus, die Duitsland en een groot deel van Midden-Europa het evangelie gebracht heeft, waardoor dat eeuwenlang officieel christelijk gebleven is, die man ligt dus hier vlakbij begraven in Essen. Zo zit dat. Dat is niet Rome, dat is van voor Rome eigenlijk die hele gedachtegang, die hele oprichting van het Britse Rijk. En toen ik weet niet of u het weet, in een Rooms-Katholieke concilie, daar zitten de vertegenwoordigende landen in volgorde, stoel nummer 1 en 2, net als in de bioscoop, weet je wel. Op de stoel nummer 1 en 2. En de eerste stoel in het concilie is voor Brittannië. Zeer tot ergernis van de Rooms-Katholieken in het algemeen. En de Fransen in het bijzonder. Maar goed, dat even terzijde. Dus werd dat bij gelegenheid in 1513, 1514 en 1516 geloof ik, in diverse concilies, werd het ter discussie gesteld. Waarom zit Brittannië op de eerste stoel? Waarna de paus en dus de Rooms-Katholieke Kerk in het algemeen officieel verklaarde dat het evangelie nou eenmaal het eerst werd aanvaard in Brittannië. En dus zitten die Britten helaas op die eerste stoel. Ik bedoel, weet u wel, met Hendrik de VIII, waar ze niks mee te maken wilden, weet u toch, hele verhaal. Ze wilden dus niks met die Engelse kerk te maken hebben. Maar niettemin, de Britten zaten op de eerste stoel, want, verklaren de Rooms-Katholieken, de Britten zijn het eerste volk geweest die officieel christelijk geworden zijn. Want, Jozef van Arimathea, de oom van de Heer Jezus, en zijn beschermer, is degene die toen de christenvervolgingen uitbrak en toen Petrus naar Samaria ging, dat ging hij inderdaad naar Brittannië, naar de relaties die je daar bovendien had en heeft daar het evangelie gepredikt. En daar is als je de aardse geschiedenis van de kerk, van de gemeente dus nazoekt, kom je daar terecht. Dat is het verhaal. En dat is nou letterlijk, want het hele punt is natuurlijk dat aangezien dit thuis hoort bij de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen, waar is het verborgen koninkrijk? Daarom staat het niet letterlijk allemaal in de Bijbel. Maar niettemin, de ongewijde geschiedenis laat er geen enkele twijfel over bestaan. Al wordt het binnen de onderwijs, zal ik maar zeggen, wordt dat keurig verborgen gehouden. Dat wel, maar niettemin, het is gewoon een historisch feit. En ik noem je een paar dingen uit het hoofd met opzet. Omdat als ik de aantekening voor me neem, heb ik 60 bladzijden inmiddels. Daarover alleen al. En als u het echt weten wilt, dan komt u maar naar Zwolle. Want daar bespreken wij de laatste weken en maanden deze geschiedenis. Hoe het gegaan is na de afsluiting van Handelingen en zelfs al in de dagen van Handelingen. En hoe het evangelie weliswaar van de Joden ging naar de heidenen, maar in de praktijk terechtkwam bij die heidenen die erfgenamen zijn van de 10 stammen van Israël. En die dus gevonden worden, voor de alle duidelijkheid, die gevonden worden in Noordwest-Europa. En in die landen waar die Noordwest-Europeanen inderdaad zich gevestigd hebben. Namelijk de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Nieuw-Zeeland, Australië, Zuid-Afrika en zoiets. Nou, denk daar maar eens een poosje over na. Dan ga ik er misschien morgen nog even wat verder op in. Maar dan vanuit de Bijbel, als het even kan. Goed.